Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Ik kon niet één jointje voor het werk roken, want ik moest door. Ze lagen altijd ook al voorgerold klaar. Dus ik kwam thuis en in plaats van dat ik ging eten, ging ik gewoon gelijk blowen. Ik vond ook niet dat ik een probleem had. Nee. Ik heb er nooit bij nagedacht van, oh, ik heb een probleem. Nee, ik gebruikte gewoon en kon stoppen wanneer ik wou. Alleen was dat niet zo.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm, fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering is er een dame gekomen, helemaal 2 uur rijden, uit Oosterhout.
Oosterhout, ja.
Ja, uit Brabant. Samantha, welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan het natuurlijk weer hebben over herstel, verslaving en jouw hele leven, hoe je hier nu zit. Je zei, ik ben eigenlijk 3 jaar in herstel. Je hebt wel een terugval gehad, hè? 1,5 jaar, precies op de dag dat je 1,5 jaar clean was.
Klopt, ja.
Ben ik ook wel benieuwd hoe dat is. En, maar om even helemaal terug te gaan naar het begin van het herstel. Waar is het, hoe zag jouw leven eruit toen het echt mis was?
Mijn leven was echt, je kon het geen leven meer noemen. Ik was eigenlijk meer aan het overleven dan leven. Ik zat al meer dan 1,5 jaar thuis. Ik zag al 1,5 jaar geen vriendinnen meer. Familie zag ik, alleen mijn ouders. Die kwamen wel iedere week nog steeds langs. Maar ik schaamde me vooral hoe ik eruit zag. Ik woog nog maar 50 kilo. Ik was gewoon heel angstig om buiten te komen. Ik kwam niet meer in de supermarkten. Mijn vader zette de kliko's 's avonds op straat voor mij. Want zelfs dat durfde ik niet meer. En ik lag op de bank en het werd eigenlijk iedere dag gewoon steeds erger. Ik was gewoon echt van 's ochtends tot 's nachts aan het gebruiken. Ik sliep niet meer. Ik had slaapmedicatie, wat ook niet meer werkte. Ik kon niet meer eten. Ik at alleen nog maar vloeibaar de laatste paar weken. En het was gewoon een hel. Ik wou het gewoon niet meer. Maar ergens wou ik wel leven. Alleen ik kon er gewoon niet mee omgaan. En dacht ik van, het is beter om gewoon dood te zijn. Ja, dan heb je ook gewoon die struggle niet meer. Het was zo verschrikkelijk om iedere ochtend wakker te worden en dan denken van, shit, ik ben weer wakker geworden. Dus dat was gewoon echt een hel. En toen heb ik echt in een momentopname, midden in de nacht, heb ik me aangemeld in de kliniek. En binnen 4 uur werd ik teruggebeld, terwijl ik nog super onder invloed was natuurlijk. Mm. Maar dat is wel de beste keuze die ik gemaakt heb toen.
Wauw, het is wel gelijk een heftig begin van deze podcast. Hoe jij wat we dan noemen je rock bottom. En wat voor middelen gebruikte je toen op dat moment?
Op dat moment was het voornamelijk wiet. Ik was 1,5 jaar was ik al clean van alcohol. Alleen mijn wiet was op. En er stond nog een fles wodka. Dus die is er toen ingegaan.
Ja.
En toen dacht ik wel van dit kan niet meer. Dit moet echt stoppen.
Ja. En als mensen dat horen, denken ze alleen maar wiet. Dat kan toch helemaal niet met alleen maar blowen. Zo'n groot
Klopt.
Effect.
Klopt, ja. Het is heel lastig om uit te leggen, denk ik. Want in de beginperiode natuurlijk, toen ik net blowde, ik at superveel natuurlijk. Want je krijgt gewoon een eetkick. Ja. En als laatst krijg je gewoon niks meer weg. Want ik kon gewoon niet meer eten, behalve vloeibaar. En dat is wel iets wat mensen denk ik onderschatten. Want ik lachte ook altijd van, oh, wiet. Ja.
Maar goed, weet je, dat weet ik en dat weet jij inmiddels, dat de wiet van nu is, laten we zeggen, in mijn tijd was, dus heel lang geleden, in de jaren 70, was wiet ook wel echt wat anders dan wat het nu is. Hè?
Ja.
Het is wel echt drugs en dat idee van softdrugs, dat is natuurlijk ook bullshit. Het is gewoon een zwaar middel en bij jou was het wel het middel wat je helemaal je leven heeft geïsoleerd en uiteindelijk
Ja, zeker.
Maar in combinatie met alcohol of ook alcohol?
Alcohol, af en toe cocaïne, lachgas. Eigenlijk alles wat je mij gaf, nam ik zonder bij na te denken.
Ja.
Er was geen angst, er was geen wat nou, ik pakte het gewoon.
Je pakte het gewoon, ja. En uiteindelijk was dat wat je net beschrijft, waar je eigenlijk helemaal geïsoleerd thuis zat.
Ja.
En angsten, je zegt ook, je was gewoon bang om naar buiten te gaan.
Ja, ik was gewoon helemaal paranoïde van de wiet. Ik had een deurbel waar ik continu op zat te kijken. Ik durfde op een gegeven moment niet meer open te doen voor mijn dealer. Die gooide het allemaal door de brievenbus. Ja, ik was gewoon overal bang voor.
Ja, dan heeft het je echt in de greep, hè?
Ja,
maar dat gebeurt wel. Ik weet al, dat is mij al een tijd geleden. Laatste keer dat ik blowde of zo, dacht ik ook wow, weet je, het is echt een zwaar middel.
Ja.
En ook dat onzeker, hè? Dat angstig wordt heel erg versterkt.
Ja, klopt. Ik was ook echt heel angstig. Ja. Als mijn ouders, die kwamen al iedere donderdag langs. En dan zei ik ook van, app even als je thuis bent. Ja. En ik ben normaal angstig. Maar op dat moment, als ik echt in gebruik ben, ja, dan ben ik echt overal bang voor.
Het versterkt dus heel erg.
Ja, heel erg, ja.
En goed, dat was het eindstadium. Of eigenlijk, hè, toen heb je aangemeld aan de kliniek. Klopt. En waar is het dan begonnen? Als we dan nou eens teruggaan, hoe oud was je toen en hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
Ik was, even kijken, dus 3 jaar geleden. Ik ben nu 31, dus 28 jaar. Ik kwam ook de kliniek in eigenlijk om van het middel af te komen. Maar niet de omliggende problemen. Ik dacht, hè, hun gaan mij helpen ervan af te komen. En dan kom ik terug en dan ben ik er vanaf.
Ja.
Geen meetings, geen gedragsverandering of zo. Maar dan kom ik heel snel van terug.
Ja. Ja.
Want toen leerde ik echt mij kennen. Maar ik wist niet wie ik was als ik nuchter zou zijn. Dus dat was een hele zoektocht. Maar dat het zo lastig zou zijn. Ik dacht, hun helpt mij van mijn middel af en ik ben er klaar mee.
Ja, ja, dat dacht ik ook. Maar zo is het niet.
Zo is het helaas niet, nee.
Nee. Dus je hebt het nu over die periode eigenlijk na die kliniek. Hè? Dat je eigenlijk jezelf heel erg tegenkwam.
Ja, en in de kliniek ook, ja.
Ja, en wat kwam je dan tegen in jezelf?
Ten eerste, ik had geen regels. Ik kwam de kliniek in en ik kreeg 20 regels of zo op een dag. Waar ik het al totaal niet mee eens was. Ik was niet echt een prater. Had ik wel een beetje al geleerd van andere instellingen. Maar ja, ik kon gewoon niet goed bij mijn gevoel komen. Mijn angsten, mijn eigen struggles waar ik allemaal mee zat.
Ja,
ja, ik kende mezelf gewoon totaal niet.
Nee. En dan ga je natuurlijk wel vastlopen.
Ja, heel erg.
En dat was ook, denk ik, dan naar die anderhalf jaar die terugval.
Er waren wat dingetjes geweest. Mijn opa die had een herseninfarct. Het ging verkeerd met een jongen. En dan alles bij elkaar. Ik was ook nog eens ziek. Ik had het aan mijn lever, dus ik kon een tijdje de deur niet uit. Zo ziek was ik. Dus ik ging me toch weer isoleren. Geen meetings, gordijnen dicht, geen contact. Ja, en uiteindelijk ga je.
Ja, dat is je isolement is de beste vriend van jouw verslaving.
Klopt. En ik zei nog altijd, ik ben anderhalf jaar clean. Ik ga nou niet meer terugvallen. Maar het gaat heel snel dan.
Ja. Ja, zeker op het moment dat je uit verbinding gaat en niet meer gewoon het programma en dingen. En
de kleine stapjes terug.
Ja.
Ja, moet je echt gewoon in de gaten houden.
Ja. En nou zijn we nog even bij dat stuk. Ik ben ook benieuwd hoe je het dan anders hebt gedaan. Maar als we nog even helemaal teruggaan naar jouw begin. Wanneer is jouw gebruik begonnen?
Ik was 12. Toen snoof ik al de eerste cocaïne.
Dat is heel jong.
Ik was heel jong. Ja, ik had altijd oudere vrienden. Ik heb een broer die is bijna 5 jaar ouder. Ik kreeg een relatie met zijn beste vriend. Dus ik ging in dat groepje mee en mijn broer gebruikte toen al. Dus ja, nachtenlang onder een brug hangen hield ik niet vol zonder iets. En ik was natuurlijk nieuwsgierig, dus toen ging ik ook met hun al meegebruiken. En toen is de alcohol ook in het spel gekomen. En die is eigenlijk al gelijk heftig ingekomen en die is heel mijn leven wel gebleven.
Ja. Maar dan ben je 12.
Ja, ik was 12.
We kijken nu wel eens naar iemand van 12.
Ja, hè? Zeker.
En wat zie je dan?
Ja, een andere persoon als ik was. Wie gaat, op het 12-jarige, je gaat nog met je vriendinnetjes naar buiten of iets.
Ja.
En ik zat gewoon al
middenin. K3 toch?
Ja, naar K3 bijvoorbeeld. Dat was het maar niet meer. Ik ging ook al heel vroeg uit op jonge leeftijd. Ja. Ik zag er ouder uit toen, dus ik kreeg ook van alles mee. Ik kwam overal binnen.
Ja.
Ja,
aandacht. Jongens. Maar ik denk dan ook van, ja, ouders, want je broer gebruikt dus ook? Of
ja, die zit nog steeds in zijn verslaving. Ja,
Oké, heftig. En je hebt ook een vader en een moeder. Kan je daar het over vertellen? Jouw thuissituatie, wat je wil natuurlijk ook.
Ja, mijn thuissituatie is altijd gewoon heel veilig en warm geweest. Ik heb 2 superlieve ouders, zijn nog steeds samen. Ze vertrouwden mij natuurlijk met een oudere jongen, omdat hij kwam al lang over de vloer. Het was de beste vriend van mijn broer. Mm-hmm. Maar ze hadden nooit verwacht dat ik dit allemaal zou gaan doen, nee.
Dus het zit er ook niet van, je hebt een lastige thuissituatie.
Nee, helemaal niks.
Helemaal niks, juist niet.
Nee, ik was een verlegen kind. Ik had wel moeite om echt veel vriendinnen of zo om me heen te hebben. Want ik kon het altijd maar bij een paar mensen houden. Ik was heel verlegen, terughoudend in grote groepen. Maar mijn jeugd was gewoon prima.
Ja. Dus jouw omgeving was heel fijn, maar in jouzelf Als ik ook zo'n beetje door jouw verhaal luister, denk ik onzekerheid over jezelf?
Ja, en verslaving zit wel in de familie.
Okay.
Van vaders kant.
Ja.
Ja, mijn opa en oma die dronken allebei. Mijn oma was alcoholist. Ons pap dronk vroeger, voordat wij echt clean gingen worden, ook heel veel.
Ja.
Dus het zit er allemaal wel in aan die kant, ja.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je angstig en machteloos? En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Dus, maar dat is ook een component, hè? Gewoon genetische overdracht.
Ja.
Gewoon zit in de familie. En dan kan je een heel warm en fijn gezin hebben. Maar dan hoeft er maar op die knop te worden gedrukt en dan komt het koppeltje eruit.
Ja, ja, klopt. Ja.
En zo is het eigenlijk bij jou begonnen. Gewoon een keer mee experimenteren.
Ja.
Maar was er bij jou, want dan vertel je net ook van, nou, ik pakte gewoon wat er voorbij kwam. Dus je had ook niet zoiets van, nou, dat moet ik niet doen, hè? Of dat is niet zo'n goed idee. Of...
Nee. Het is, ja, mijn ouders zeggen ook heel vaak, vooral mijn moeder, als ik in gebruik was, ik had nergens angst voor. Ik liet iedereen in mijn huis binnen. Ik ging met iedereen mee. Dat was gewoon totaal, ja, al die remmen waren gewoon los. Ja. Ik zag geen angst in.
Nee. En dat is altijd bijzonder, want ik herken dat. Hè, dus dat ik was helemaal niet bang voor middelen, maar ik was wel gewoon bang op zich.
Ja.
Hè, dus eigenlijk heel angstig, onzeker, maar dan niet voor middelen. Het is eigenlijk heel rare.
Ja.
Het is eigenlijk niet te rijmen, hè? Want ik ging vroeger ook dat je de Zeedijk in Amsterdam. Nou, dat was echt een wilde buurt, weet je, met dealers en gebruikers. Dat was een keer een jochie van 18. Nou, ik was echt geen tough guy.
Nee.
Maar dat vond ik dan niet eng. Maar het gewone leven en alleen met mezelf zijn vond ik wel heel eng.
Ja, ja.
Maar dat herken je. Dat is
herken ik heel erg. Ik heb ook echt geleerd om met mezelf te moeten zijn.
Ja.
Dat was heel moeilijk, heel zwaar. Maar ik ben er wel doorheen gekomen. Ik kan nou heel goed alleen zijn.
Ja, maar dat is een heel grote kunst. Weet je, dat is de hele kunst. Denk van herstel is gewoon leven nuchter met jezelf vooral.
Ja.
Het zit niet in andere mensen, het zit in ons.
Klopt, ja.
Maar goed, dan ben je dat meisje van 12 en dan... Wat gebeurt er dan met je als je dan die eerste snuif en zo neemt? Wat gaat er door je heen?
Ja, mijn onzekerheid ging gewoon weg. Ik was totaal niet verlegen meer. Ik kon met mensen omgaan. Ja. Ik had geen moeite om gesprekken aan te gaan. Alleen, blijkbaar was ik niet zo leuk, hoorde ik achteraf. Kijk, als ik het dronk had natuurlijk, dan ik dronk gewoon heel veel. En ik kon echt gewoon tot 's ochtends 5 uur doorgaan alleen met alcohol. Alleen, ik werd er gewoon niet leuk op. Ik dacht altijd dat ik heel leuk was. Ik dacht, mijn remmen gaan weg. Er zijn mensen lachen met mij.
Ja.
Alleen, als laatste was dat niet meer zo. Want ik was gewoon echt een rotmeid, om het zo maar even zacht uit te drukken.
Ja, wat verhoudt dat erin?
Ik ging altijd ruzie maken.
Ja.
Ik moest aandacht hebben van mannen, maakt niet uit voor wie. Iedereen moest me aardig vinden. Was dat niet, geen ruzie zoeken.
Ja, dus je was eigenlijk al heel erg ontspoord.
Ja, ja, eigenlijk op vroege leeftijd en daar echt in blijven hangen. Ja,
ja, terwijl maar dat kan ook zo'n middel dus doen. Dus eigenlijk, want jouw jeugd was eigenlijk wel prima, zeg je.
Ja, zeker.
En ook zoals je was dan wel onzeker. Maar goed, dat zijn heel veel jonge mensen.
Ja.
Maar eigenlijk toen de eerste drugs en alcohol erin gingen, toen ging toen ging echt helemaal van het spoor af.
Ja, ja.
Ja.
Echt ontspoord, ja.
En hoe gaat het dan verder? Want ja, merkt je ouders dat dan niet of zo van... Dat als je 12, 13 of 14 bent en je zuipt veel, dan ruiken ze dat toch of zien ze dat toch?
Ja, ik ben 1 keer thuisgekomen dat mijn ouders ook hadden gehoord dat ik cocaïne had gebruikt. Ik weet nog heel goed dat mama ze zei van, als ik dat nog 1 keer merk, dan neem ik je, ja, dan sleur ik je mee naar een kliniek.
Ja.
Maar ja, weet je, ik sliep altijd ergens anders of bij mijn vriend. Dus ik kon het gewoon goed verborgen houden. Met alcohol, ja, heb ik wel eens een paar keer straf gehad. Van, hé, je gaat niet uit dit weekend. Ja. Mama heeft ook altijd al gewoon mij aangestuurd van, als jij drinkt, ben je zelf niet. Je bent niet leuk als je drinkt.
Nee.
Maar ik denk, ja, ik ben jong, iedereen drinkt. Ik had er gewoon geen zicht op. Het was voor mij gewoon heel normaal hoe ik deed. En echt toen ik in herstel ben gekomen, toen ben ik echt terug gaan denken van, shit, ik was echt niet leuk. Nee, maar dat heeft heel lang nodig gehad voordat ik tot dat besef kwam.
Nou ja, we zien onszelf niet, toch?
Nee.
Je hebt het zelf echt niet door.
Nee, echt niet.
Echt niet.
Nee. En de tijden dat ik blode, ja, ik woonde alleen. Mijn ouders kwamen altijd donderdags, maar met een smoesje en een omweg vroeg ik altijd, hè, laat even weten als jullie eraan komen.
Ja.
Ik had weer ook aanstaan, ramen open. Ze hebben nooit niks gemerkt. Nee, nooit.
Dus je kon het ook heel camoufleren.
Ja.
Hoe oud was je toen je alleen ging wonen?
Ik woon nu 5 jaar op mezelf, dus reken maar terug.
Maar goed, dus je hebt het gewoon heel lang ook verborgen kunnen houden voor je omgeving. Je zegt, ik heb ook lang gewerkt, hè?
Ja.
En dat ging dus wel, want ja, ik zit dan even chronologisch te denken. Nou, 12, 13, 14, 15, want die verslaving die ging gewoon door.
Ja, ik heb niet altijd aan één stuk doorgebruikt. Ik heb ook wel eens een relatie gehad met iemand die verslaafd was. Toen heb ik echt 2 jaar zelf niks gebruikt voor hem. Ik wist nog niet dat ik een probleem had eigenlijk. Maar ik kon wel stoppen voor hem. Omdat ik het niet netjes vond als ik wel ging gebruiken. En hij echt in het programma zat.
Oké, okay, hij was in het programma al. Ja, hij was in herstel. Okay.
Ja. Alleen hij viel continu terug. Daardoor ben ik uiteindelijk ook bij hem weggegaan. En de dag dat ik weg ben gegaan, zat ik s'avonds zelf in gebruik. Dus...
ja, maar had je dat dan... Had jij, want je vond jezelf waarschijnlijk niet verslaafd.
Nee, ik heb er niet eens aan gedacht.
Gewone gebruiker.
Ja. Voor mij was het gewoon allemaal normaal. Ik had geen probleem, dacht ik.
En toch is dat bijzonder, hè? Dat we dat gewoon niet zien. Hè? Dan zie je iemand anders die daarin zit, maar jij kent het gewoon. En dat is ook wel eens bijzonder. Ik werk als counselor voor de naasten, de families. Voornamelijk ook met cliënten, maar voornamelijk de families en de partners. Maar dan zeggen ze, ja, maar hij liegt tegen me. Ik zeg, ja, maar hij liegt ook, of zij, tegen zichzelf. Je hebt zelf niet door dat je zelf gewoon in de maling neemt. En je bent toch overtuigd ook van dat het zo is.
Ja, maar ik vond ook niet dat ik een probleem had. Nee. Ik heb er nooit bij nagedacht van, oh, ik heb een probleem. Nee, ik gebruikte gewoon en kon stoppen wanneer ik wou.
Ja, maar... Ja,
alleen was dat niet zo.
Nee, dat was het niet zo.
Nee.
Nee. En kon je dan wel functioneren? Want je hebt heel lang gewerkt en zo.
Ik heb heel lang gewerkt in een winkel. Alleen ik kon het wel, mijn gebruik, pas beginnen naar het werk. Want als ik de eerste oppakte, moest ik heel de tijd doorgaan. Dus ik kon niet één jointje voor het werk roken, want ik moest door. Ze lagen altijd ook al voorgerold klaar.
Als je helemaal begon, kon
dat
je
ik door
stoppen.
Kon gaan. Dat, ja. Dus ik kwam thuis en middag thuis kwam, in plaats van dat ik ging eten, ging ik gewoon gelijk blowen.
Ja. Nou ja, dus mensen, als je nou wil weten, wat is nou, hoe herken je verslaving? Nou, dit is een van de symptomen. Op het moment dat je begint, kan je niet meer stoppen.
Dat
ken ik natuurlijk allemaal. En zo ook mensen die dat minder hebben, die kunnen het wel. Die gaan even een uurtje wat anders doen. Ja. En dat is ook zo tricky altijd. Dan denk je, ja, maar wat jij hebt, Samantha, dat heb ik niet hoor.
Klopt.
Ik doe er eentje en dan ga ik even rustig eten en stofzuigen en afwas doen. Dan neem ik er nog eentje. Dus ik ben niet verslaafd.
Ja.
Zo
zag ik mijzelf ook. Ja. Anderen zijn veel erger als mij.
Ja, en je werkt gewoon, dus je functioneert.
Ook nog, ja.
Dat. En 's ochtends kwam je ook op tijd?
Ik was altijd op tijd, ja.
Ja.
Ik zat wel heel de dag met mijn hoofd bij. Hè? Als ik thuis ben, dan kan ik eindelijk.
Okay. Ja.
Maar ik was er altijd op tijd.
Maar als je dan niet blootte of gebruikte of dronk, hè, wat gaat er dan om in je hoofd? Dat vraag me dan af, hè, dat je dan per se voelde van ik moet dat straks hebben.
Ja, ik had gewoon zweethandjes. Ik kon nergens anders aan denken. Ik stelde me wel eens of morgen niet of morgen alleen in de avond. Ja. Maar het ging gewoon niet. Het zat gewoon al in me voordat ik er ergen in had.
Ja.
Ik had de dealer al aan de lijn voordat ik nadacht. Dat ging allemaal zo snel.
Ja, en dat was vooral bij jou blowen. Maar later kwamen ze ook wel andere drugs. Je vertelde net lachgas en cocaïne. Ja. Is dat dan een kwestie van meedoen met iemand anders?
Ik kwam in contact met een oude bekende. En die gebruikte natuurlijk wel gewoon coke. Die heeft zelf ook in het programma gezeten, maar was teruggevallen. En we gingen een avondje, zouden eigenlijk gewoon rustig aan gaan doen. Alleen toen belanden we ineens midden in de nacht bij een vriend van hem thuis. Mm. Waar de coke gewoon op tafel lag. En toen dacht ik van ja, waarom niet?
Ja.
Kan ook nog wel. En de lachgas en de alcohol kwam er ook bij kijken. Mm. Alleen, die vriend die is er wel helaas aan dood gegaan uiteindelijk. Aan de ziekteverslaving.
Zo.
Ja.
Ja, heftig.
Ja, het was heel heftig. Het was ook echt een avond voordat ik een jaar clean werd, kreeg ik dat te horen.
Ja.
Ja.
Ja, maar weet je, dat is hoe lang in het programma zit, hoe meer mensen ook hoort die er niet meer zijn of eruit vallen. Ja. Of echt een overlijden. En dat is iets waar we eigenlijk heel weinig over horen in de media. Hè?
Klopt.
Dat mensen overlijden verslaving. Volgens mij willen ze dat ook op de een of andere manier delen. Ik weet niet hoe het zit, maar gaan elke week gewoon mensen dood aan.
Ja, zeker.
Maar dat hoor je niet.
Nee.
En wat je nou ook vaak hoort is van, ja, iemand is dood gegaan door leverfalen of door een auto-ongeluk, maar omdat hij onder invloed was.
Ja.
Ja, maar dat wordt er dan vaak niet bij gezet.
Nee, dat klopt.
Goed, weet je, dus dat is wel heftig. Dus, maar dat hele gewone, dat ik denk ook wel, ja, zit bij jou echt zo in jouw genen, in jou, hè? Dat gewoon, hup, gaan. Ik ken dat ook, hè? Gewoon als er iets is, pakken en doorgaan totdat je, ja, eigenlijk totdat je niet meer kan. Of dat
ja.
Je, ja. Maar goed, je werkte wel en je had ook een leven, had je toen ook een relatie? Of?
Nee, ik ben hiervoor echt 5 jaar vrijgezel geweest, dus dat was echt lang leven lol, zo maar te zeggen.
Oké, dus je had af en toe relaties of ja,
ja.
Gewoon waar je zin in had.
Ja.
Maar is het ook wel alleen dan, toch? Of niet?
Het was heel alleen. Ik was heel eenzaam. Maar ja, ik had 2 hondjes bij me die me echt alle liefde hebben gegeven in de tussentijd. Ook al was ik niet goed voor hun in die tijd. Maar ja, ik vond mijn rust echt in boeken. In boeken en blowen. Zo dus bracht ik heel mijn dagen. Ja, ja, zeker.
Oké,
ja.
Nou, dat is weer een aparte variant. Dat hoor je vaak. Sowieso lezen niet veel mensen meer boeken.
Ja.
Hoe werkt dat dan in jouw hoofd?
Ja, dan was ik gewoon in een andere omgeving, een ander leven. En dan zat ik er zo in dat ik gewoon dat leven leidde op dat moment. Zo diep zat ik er dan in als ik gewoon blode erbij.
Mm, okay.
Dus het was gewoon een hele afleiding om toch even in een andere wereld te zijn.
Gewoon eigenlijk een soort zoals iemand anders series kijkt of zo.
Ja, ja.
Ja. Ja. Maar kon je dan, want ik kon me vroeger totaal niet concentreren op een boek, onrust. Maar dat had jij dus wel, een soort focus kreeg je ervan.
Ja, zeker. De laatste 3 maanden van mijn gebruik heb ik 45 boeken gelezen.
Hoeveel?
45. Ja.
Dat is echt serieus. Dit is echt wel vrij uitzonderlijk. Dit heb ik nog niet eerder gehoord.
Nee, ja, dat was het enige wat ik nog deed, lezen.
Ja.
Ja.
En dan kon je dus, is er zijn nog bepaalde dingen die je dan leest? Of,
ja, meestal romantische boeken. Echt gewoon het leven wat altijd gelukkig en goed is.
Oh ja,
ja.
De boeketreeks, zullen we zeggen.
Ja.
Vroeger had je, ik weet niet of dat nog
bestaat. Ja, volgens mij wel. Oh, ik ken het wel, ja.
Ja, ja, ja. Dat is gewoon, ja, maar dat is toch dan jouw droom, hè, van alles.
Ja.
Ja, huisje, boompje, beestje, alles.
Ja, ik had vroeger wel echt een leven voor me, hoe ik het wou, zeg maar, op een bepaalde leeftijd, ja.
Hoe zag dat eruit?
Ja, kijk, ik heb natuurlijk mijn ouders gewoon altijd gelukkig samen gezien.
Ja.
Dus ik wou echt wel op mijn 20ste gewoon een vaste relatie hebben. Een kind hebben. Een huis. Gewoon alles.
Ja.
Alleen dat is het niet geworden natuurlijk. Achteraf gelukkig maar gezien.
Ja.
Maar dat was wel mijn ideale droombeeld, ja.
Ja. Nou ja, goed, dat willen we. Gelukkig zijn, dat willen we altijd. En het gaat uiteindelijk over dat soort dingen, toch thuis.
Ja. Ja.
Maar goed, je bent 31, is geen 91, hè? Dus
nee, klopt. Maar dat is het in mijn hoofd wel.
Dat is niet zo. Je kan nog alle kanten op, toch?
Dat wel,
en
ja.
Je wil ook moeder worden? Of dat,
ja, heel graag, ja. 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 Dat is wel echt een droom, ja.
Kan toch, maar eerst clean worden en clean blijven. En
ja,
dan,
zeker.
Dan komt volgt de rest.
Ja.
Nou, en dan ben ik ook benieuwd. Dus nou ja, het is... Je vertelde die gang eigenlijk naar dat laatste punt, dat het echt een grote klotezooi was eigenlijk jouw leven. En wat betekent dan echt herstel voor jou? Want ik hoorde meetings en programma, je bent naar kliniek gegaan. Maar was dat niet heel afschrikkend voor jou? Of die 12 stappen en de meetings, hoe heb je dat dan?
Nou ja, de eerste keer dat ik de meetings in kwam, dacht ik, waar ben ik beland?
Ja.
Maar het is een thuis geworden. Het is gewoon iedere week weer thuiskomen met de mensen. Je hoeft je nergens voor te schamen. Je kan praten, je kan je emoties tonen. 12 stappen hebben echt mijn leven wel gered. Er zijn ook echt wel dingen naar boven gekomen over mezelf... dat ik toch wel even schrikken vond.
Ja, ik weet wat je er wel over wil vertellen. Maar...
ik kan best wel aanhankelijk aan iemand zijn. Ik heb heel erg verlatingsangst... waar ik echt wel mee om ben leren gaan door het programma.
Ja.
En de ergste geheimen ga ik hier niet vertellen.
Nee.
Maar heb ik wel met mijn sponsor gewoon gedeeld. Ook al dacht ik van, maar dat ga ik niet zeggen.
Ja.
Ik heb het wel gedaan. En dan krijg je gewoon het antwoord. Oh, maar dat heb ik ook gedaan.
Ja. Dus echt je diepste, donkerste geheimen.
Ja.
Of eigenlijk geheim is natuurlijk ook een woord voor pijnlijke dingen.
Ja.
Die eigenlijk gewoon waarvan je zelf denkt, what the fuck heb ik gedaan?
Ja.
Waar ben ik in terechtgekomen?
Ja.
Ja, weet je. En dat toch met iemand delen.
Ja, had ik ook nooit verwacht. Hè?
Nee.
Maar dat is ook wel het programma. Eerlijkheid, openheid, bereidwilligheid.
Ja.
Dus ik pak nog steeds mijn meetings. Mijn 12 stappen wil ik ooit nog een keer opnieuw gaan doen. Ik ben zelf ook sponsor, dus ik help ook sponsors. En dat, ja, je blijft gewoon altijd mee bezig. Je wordt gewoon ook zelf herinnerd waar je zelf vandaan komt.
Ja. Kan je even uitleggen? Want misschien luisteren mensen deze podcast die denken, waar heeft die vrouw het nou weer over? Wat zijn sponsors en sponsies en 12 stappen?
Nou ja, ik heb natuurlijk zelf een sponsor gehad die mij door de 12 stappen mee helpt en me op weg helpt in mijn herstel. En het 12 stappen, ja, dat zijn gewoon de dingen waar je vandaan komt. Je verslaving. Stap 1 is heel belangrijk om goed te zetten, want ja, anders ga je het niet redden.
Erkennen dat je de, ja.
Ja.
Ja. Die, ja.
En met stap 4 ga je natuurlijk, of stap 2 en 3 hoger mag vinden. Dat was wel echt een dingetje in het begin, want ik geloofde wel dat er iets was groter dan mijzelf, maar echt in God geloofde ik nooit. Hmm. Nee.
Nee. Nee. Nou, en nou, of dat, nou kan dat natuurlijk God, ja, wat is God? Dat is natuurlijk ook maar een woord, hè? Dat betekent, iedereen kan een eigen. Maar dat vind ik altijd wel knap, dat iemand die daar helemaal niet mee bezig is, dan toch ook die meetings dat je dan over kan geven en daar een weg in vindt. Hè? De verbinding, de herkenning. Nou ja, sponsor, een soort buddy, hè? Dat soort dingen. Nou, dat helpt enorm. Nou, stap 1 is inderdaad, misschien is het toch wel eens leuk, doe ik eigenlijk te weinig datenpodcast, om die stap eens een beetje door te lopen. Hè? Dus we erkennen dat we machteloos tegenover onze verslaving stonden, dat ons leven onhanteerbaar was geworden. Dus eigenlijk gewoon toegeven dat je een verslaving hebt.
Ja.
Was dat toch, wat voor veel mensen is dat toch lastig. Ja, ik heb wel een probleem, maar. Hè, maar, ik kan ook stoppen. Maar, het is alleen maar dit. Maar, ik, nou ja, enzovoort.
Ja. Nee, voor mij was het heel makkelijk. Ik zag echt wel dat ik een probleem had. En dat ja, ik kan gewoon nooit meer gebruiken. En ik wil het ook niet. Dat kan ik wel echt stellig zeggen.
Oké. Okay. Dat vond je niet moeilijk? Van,
nee, ik vond dat niet moeilijk. Nee.
Hoe groter de ellende is, hoe makkelijker om toe te geven dat het ook.
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Maar dan komt stap 2 en 3. Hè? Dus we gingen geloven dat een macht groter dan ons weer geestelijk gezond kan maken. Hoe heb je dat dan geïnterpreteerd?
Ik had eerst had ik mijn overleden opa uitgekozen daarvoor. Want ik kwam op een gegeven moment kwam ik 21 maart kwam ik eerst een keer de kliniek in.
Ja.
En 22 maart was zijn sterfdag. En hij heeft ook gedronken natuurlijk.
Ja.
Dus dat legde ik wel een link van.
Hij was ook gestopt in zijn leven.
Nee, hij heeft volgens mij wel altijd gedronken, maar niet. Ja, ik heb het nooit heftig gezien bij hem. Nee. Ik was heel jong nog, maar. Dus ik had hem daaraan gelinkt. Alleen naarmate ik langer clean ben geworden en meer inzicht en zo kreeg, is het toch uiteindelijk wel God voor mij geworden.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Maar ja, hoe? Want dat is stap 3 is eigenlijk dat je het besluit ook neemt, hè, om je wil en je leven over te geven aan die hogere macht, wat het ook is, hè?
Klopt, ja.
Maar hoe is dat dan bij jou gegaan? Ik bedoel, ja.
Ja, ik kon zelf niet met leven omgaan. En ik ben nuchter geworden. Alleen, ik kon eigenlijk gewoon nog steeds niet met het leven omgaan.
Nee.
Dus om het dan uit handen te geven aan een macht groter dan jezelf. Ja, als hij het wel kan waarmaken, prima.
Ja.
Dus ik ben gaan bidden. En ik ben mijn ding gaan doen. En het ziet er nou gewoon, ik zit er gewoon nog goed bij.
Ja. Ja, je bent bijna 3 jaar verder.
Ja.
Nou ja, en dat waar het eigenlijk om gaat voor mij dan, hè, want er zijn ook heel veel mensen, en soms ook mensen in deze podcast, die daar niks mee hebben. En dat is prima. Maar het gaat er bij verslaving om dat je erachter komt, ik kan het niet alleen. Dit lukt me gewoon niet alleen.
Nee.
Hè, en wat je wel vaak ziet als mensen het wel alleen doet, uitzondering daar gelaten, dan inderdaad, dan gebruik je niet meer, maar dan word je een soort dry drunk. Hè, noemen we dat ook wel. Iemand die eigenlijk niet gebruikt of niet drinkt, maar ook niet in herstel is.
Dat
dus het gedrag is nog steeds hetzelfde.
Ja.
En dan gaat dat, verschuift dat vaak naar overmatig werken of daten of dit of dat. Of gewoon met wrok rondlopen. Dat is geen vrijheid.
Nee.
Daarvoor ben ik ook, zoals jullie weten, als je deze podcast volgt, een fan van het programma. Omdat het gaat over, ga nou eens naar die onderliggende lagen toe.
Ja.
Wrok, eenzaamheid, angst, relaties. Nou, alles, de hele. Heel is je bang om daarmee aan de slag te gaan. Ja.
Maar het is lastig hoor. In het begin wou ik het ook niet. Ik had ook zoiets van, die 12 stappen, dat hoef ik niet.
Nee.
Ik ben clean en het is prima zo.
Komt goed.
Alleen je komt je eigen wel tegen.
Ja, zeker. Nou ja, maar dat is wel mooi. Maar kijk, het gaat er altijd om. Je hebt wel het vraagt ook moed. Hè? Letterlijk om het dan aan te gaan doen. Jezelf open te stellen. Als je jezelf niet openstelt voor andere dingen, dan denk ik, dan wordt het een moeilijke wedstrijd.
Klopt, is ook. Alleen, je zal het wel vaker hebben gehoord, je moet gewoon alles veranderen. Eén ding, alles.
Ja, je hoeft maar één ding te veranderen, is alles. Maar goed. De meeste mensen willen dat ook niet, hè?
Nee, klopt.
Want jij was echt een thuisgebruiker, zoals ik het al. Je was geen feesten, zo begon misschien wel, maar.
Ja, vroeger wel eens, maar ik was echt een. Uiteindelijk was ik echt een alleen thuisgebruiker. Ja.
Maar dat vraagt me dan nog wel af. Hè. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen in deze podcast. Ja, maar mijn huis, mijn auto, mijn toilet, het is allemaal een trigger, want daar zat ik altijd, mijn bank.
klopt.
Hoe is het bij jou dan?
Toen ik in de kliniek zat, heb ik mijn ouders aan de telefoon gehad en al verteld wat ze allemaal weg moesten gooien bij mij. En naarmate ben ik ook echt mijn muren gaan schilderen. Ik heb andere meubels gekocht, want het moest wel anders.
Ja.
Want ik werd wel getriggerd natuurlijk toen ik thuis kwam en ik zag alles nog wat hetzelfde was.
Ja.
Zag ik mij gewoon weer zitten op die bank.
Precies.
Dus ik heb wel alles anders gezet, ook in mijn slaapkamer. Ja. Ik heb alles veranderd.
Ja, is andere energie erin gebracht eigenlijk. Ja.
Ja, en ik ben ook echt de eerste 3 maanden bij mijn ouders thuis gebleven.
Oké, okay, verstandig.
Want ik werd heel depressief, want ik was ook eigenlijk gestopt met mijn antidepressiva die ik ook nog slikte.
Okay.
Maar dat ging weer mis, die slik ik inmiddels weer, maar die heb ik gewoon echt nodig.
Ja.
En toen ben ik echt 3 maanden bij mijn ouders geweest. Ik wou echt niet meer naar huis. Ik wou niet in die straat komen. Ik schaamde me dat de buren er allemaal van af wisten. Ik wou gewoon niet gezien worden.
Ja.
Nee.
En eigenlijk omdat je dan ook niet jezelf vertrouwt of zo daarin. Van als ik thuis.
Ja, en de schaamte gewoon die ik toen de tijd heel erg had.
Maar waar schaam je nou eigenlijk voor? Als je dan
mensen hebben zoveel oordelen altijd. En in het begin had ik wel echt zoiets, ook bij de meetings. Wie ga ik hier tegenkomen? Gaan mensen mij kennen? Ook al zitten ze met hetzelfde. Het was gewoon een bepaald beeld die ik in het begin voor me had. Nu schaam ik me er ook niet meer voor. Dus het is gewoon wie ik ben.
Ja.
Alleen in het begin heb ik daar best moeite mee gehad, ja.
Nee, begrijp ik ook. Ik hoor dat ook wel eens meer zeggen. Er zegt iemand, ja, maar straks kom ik iemand tegen die ik ken. Ik zeg, nou, die zitten voor dezelfde reden. Dan...
Ja, is ook wel zo. Alleen in je hoofd gaat het dan toch even iets anders.
Ja, mijn schaamte. Maar stap 1 is... Dan probeer je er ook doorheen te gaan. Ja, het is zo. Dat geeft zoveel bevrijding. Ik heb er ook jaren tegen gevochten. Dat iets is er, maar eigenlijk wil ik het niet zo zijn. En ik ben dit niet, maar ik ben het toch wel. En als je op een gegeven moment gewoon dat toegeeft. Ja, dit is gewoon een onderdeel van mij. Ik ben het niet, maar ik heb het wel. Het is een onderdeel van mij, weet je. En oké, nou dan valt er al 200 kilo van je af.
Ja.
Dit is gewoon, ik heb een verslaving.
Ja.
Maar ja, goed. Maar ik kan me ook voorstellen bij veel van dezelfde dingen. Bijvoorbeeld wat jij deed, een boek lezen.
Ja.
Dat was altijd gekoppeld met gebruiken dan.
Ja, het was wel gekoppeld met.
Ja, hoe ben je dat dan gaan doen? Want ik kan me voorstellen dat je nog steeds graag een boek wil lezen.
Ja, ik lees nog steeds. Alleen een heel stuk minder.
Ja.
Het is echt een heel stuk minder. En in het begin had ik er wel probleem mee. Ik heb ook een tijdje even niet gelezen. Omdat ik er gewoon niet hetzelfde gevoel bij kreeg als dat ik in mijn gebruik deed. Want toen zat ik echt heel diep in dat boek.
Ja.
Dat het echt mijn leven was wat zich op dat moment afspeelde. En dat is nu wel anders.
Ja, nu lees jij je eigen leven.
Ja.
Dus dat is ook minder.
Het geeft een ander gevoel dan in die tijd, ja.
Ja.
Maar ik heb er nog steeds wel plezier aan.
Ja. Maar je moet dan leren dezelfde dingen doen in nuchterheid.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Was dat moeilijk voor je?
Ja, het was gewoon anders. In mijn verslaving dan las ik een boek bijvoorbeeld van 's ochtends tot 's avonds laat. Die had ik in 1 dag uit. En nu, ik kan niet meer zo lang echt in een boek zitten.
Nee.
Dan ga ik wel weer dingetjes tussendoor doen. Of ik lees maar heel kort.
Ja.
Het is anders als toen. Ja. Toen draaide ik er echt ook gewoon in door.
Ja, begrijp ik ook, ja. En wat zijn nou voor jou nog dingen die je moeilijk vindt? Triggers of lastige situaties en wat doe je dan?
Echt triggers heb ik niet heel veel meer. Als ik het even moeilijk heb, ik bel heel veel met verschillende mensen die ook in het programma zitten.
Ja.
Ik heb er heel veel vrienden aan overgehouden, ook die bel ik. Of ik ga naar meetings, of ik ga even wat schrijven. Hm. Ik doe echt wel alle suggesties wat ze hebben aangegeven, dat volg ik echt wel op. In moeilijke tijden.
Ja.
En ik heb er ook niet altijd even zin in. Want soms denk ik ook van, ik wil nou even niet bellen. Ik wil eventjes mijn eigen tijd.
Ja.
Maar als ik dan eventjes na ga denken en ga zitten, dan weet ik gewoon dat het wel het beste voor me is om te doen. Dus doe ik het toch.
Ja, nou ja, goed. Maar je leeft dus wel echt je herstel, je programma.
Ja, ik moet het wel iedere dag toepassen in mijn leven. Want als ik dat niet doe, dan gaat het heel snel mis.
Ja, dat weet je.
Ja, dat weet ik
al. Dat is echt zo. He, totdat dat zo gewoon wordt dat je eigenlijk niet eens meer weet hoe het anders zou moeten zijn.
Ja, dat. Ja.
Ja, maar dat heeft me ook jaren gekost, hoor.
Ja.
In het begin moet je toe zetten. En nu, dat is natuurlijk al, maar gelukkig, in dankbaarheid mag ik dat zeggen, al een hele tijd zo. Maar dat kost gewoon heel veel, dat kost jaren.
Ja.
In het begin is het echt je toe zetten. En op een gegeven moment, ik zou echt niet meer weten hoe anders moet leven.
Nee, het wordt gewoon een vast onderdeel van je leven.
Ja. En wat is je droom, Samantha, voor de toekomst? En hoe zie je
de toekomst?
Voor je?
Ik zie mijn toekomst best wel rooskleurig in. Ik begin in september met een opleiding voor ervaringsdeskundigen om in de kliniek te gaan werken.
Zou je dat nou wel doen met die lastige mensen?
Ja, zeker. Ik denk dat het iets heel moois is om echt mensen te kunnen helpen hoe ik ook ben geholpen. Ja,
dus je wil zonder die mensen. Het is wel echt de verslavingszorg in zelf.
Ja, dat. Ik hoop dat ik een gezin krijg. Een vriend heb ik al waar ik heel blij mee ben en gelukkig mee ben. Dus ik hoop dat er echt nog kinderen bij komen. En ik heb nog een broer in actieve verslaving. Dus ik hoop toch wel dat hij ook gewoon gaat krijgen wat ik krijg. En ook zijn herstel gaat vinden.
Hoe ga je daar eigenlijk nog even vragen? Hoe ga je er dan mee om? Want het lijkt me knap lastig.
Ja, het is heel moeilijk. Wij hebben echt meer een vriendenband. Dus wij zijn heel close met elkaar. Ik heb natuurlijk toen straks benoemd. Toen ik 12 jaar was, ging ik al heel veel met mijn broer om. En dat is altijd al zo geweest. We hebben samen gebruikt. We hebben van alles samen meegemaakt. Ja. En om zo iemand die zo dichtbij je staat dan nu te zien afglijden en jij hem niet kan helpen, ja, dat is heel zwaar. Ja.
Want ik kan me voorstellen dat je dan zegt, ga nou mee naar meetingen toe, dit en ja.
Ja, en hij is ook wel 5 maanden ongeveer clean geweest in de tussentijd. Meetings doet hij ook, hij weet zelf ook wat hij moet doen. Alleen, ja, die zit gewoon nog zo erg in zijn verslaving.
Ja. Lukt hem nog niet?
Nee, het lukt hem niet.
Maar neem je dan afstand? Of?
Ik doe mijn best tot afstand. Normaal spreek ik hem iedere dag en dat is nu al niet meer zo. Alleen, dit is lastig. Je bent gewoon bang dat je iedere dag op een moment een telefoontje kan krijgen van ja, hij is er niet meer. Het is heel moeilijk.
Ja, het is moeilijk. En dat is ook wel bijzonder, want het is dat je broer, maar dan ben je dus ook een naaste, ondanks jezelf.
Ja.
Ja, en weet je, je voelt dus ook die machteloosheid.
Ja, zeker. En als ik zie wat het mijn ouders aandoet, dan denk ik, het is zo
voor je ouders
zo
ook
erg,
wel, want
ja.
Jullie zijn met z'n tweeën?
Ja.
2 verslaafde kinderen.
Ja.
Ja, dat is wel geen grapje.
Ja, dat is echt heftig, ja.
Ja. We zullen ongetwijfeld trots en blij met jou zijn.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, zeggen ze dat niet?
Ja, wel vaak zat. Ja. Maar dat is af en toe nog moeilijk om te accepteren.
Ja, waarom?
Ja. Ik heb iedereen ook wel veel verdriet gedaan en pijn gedaan in al die jaren tijd. Ja. Dus ja, om dat zomaar te accepteren, ja.
Heb je het expres gedaan?
Nee, absoluut niet.
Nou,
nee.
Dan hoef je jezelf...
Ja, het blijft moeilijk.
Ja, ik zeg het tegen jou, maar ik kan het ook tegen mezelf zeggen. Ja, toch is dat ook belangrijk, hè, dat je ergens een punt vindt dat je gewoon denkt, ja... Ik heb al die dingen gedaan en wat ik vergeef mezelf ervoor. Ik zeg altijd van, ik heb het gedaan. Mijn enige eigenlijk ding wat je kan doen is dat je het niet meer doet.
Klopt.
En dat je echt voor herstel kiest en erin blijft. Hè? Want sorry, ja, daar kopen ze niks voor.
Nee, die hebben ze al vaak gehoord van ons.
Die hebben ze vaak gehoord, ja, sorry.
Ja, dat zijn ook maar woorden. Die werken niet.
Dat is lastig. En kijk, wat je ook voor je broer doet... Wat je het beste kan doen, is wat je nu doet.
Ja.
Je eigen herstel pakken, laat zien, hey, er is een weg, dit werkt. Hè, dus dat doe je goed. Heb je nou Rotterdam op je arm staan?
Ik heb Feyenoord Rotterdam op mijn arm staan,
ja. Maar je komt niet uit Rotterdam, toch?
Ik kom niet uit Rotterdam, nee. Ik ben ermee opgegroeid.
Dit, maar dit is wel jouw ding.
Ja.
Oké, mooi. Ik vind het prima hoor. Ik kijk helemaal geen voetbal, dus dat maakt mij niks uit.
Oh, nou.
Iedereen die van andere partij, die is nu gelijk de podcast uit. Maar dat maakt niet uit. Hey, dus jouw droom is een gezin. Je wordt ervaren, je wil ervaringsdeskundige, verslavingszorg in.
Ja.
Dat is best wel pittig hoor.
Ja, ik denk dat het heel pittig is. Maar ik denk dat het ook wel echt iets moois is. Wat ik heb geleerd, meegekregen om aan anderen door te geven.
Nee, dat is het ook.
En op het moment zijn er gewoon, er zijn gewoon zoveel verslaafden op het moment op de wereld of die gebruiken. Ja. Want het is tegenwoordig maar normaal. En ik denk dat er
extreem.
Echt heel veel hulppunten te vinden.
Het is extreem, hè? In jouw of in jullie leeftijd, als ik dat nog zeg, want je vriend zit aan de zijkant. Tussen de 20 en de 30. Ja, er wordt zoveel gebruikt.
Ja, het is echt bizar.
Je valt er echt buiten als je het niet meer gebruikt.
Ja, onderhand wel, ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is echt overal.
Ja.
Ja, en dat zien we ook terug in de cijfers, in de verslavingszorg. Het is echt het is een stille epidemie. Zo kijk ik ernaar, want mensen overdreven. Maar het is echt zo.
Nee, dat is echt zo, ja.
En het heeft gewoon een hele grote impact. Want de impact die het op jou heeft, heeft het ook in het gezin, op je werk, in de familie.
Zeker.
Dus de hele maatschappij, weet je.
Ja.
Op de een of andere manier, het verbaast me ook altijd toch hoe weinig echte aandacht ervoor is. Hè? Er zijn een paar podcasts. Maar in de media hoor je alleen maar dingen over drugsbaronnen en drugsboeven. Maar dan denk je, we hebben er aan helemaal niks.
Nee.
Maar over dit hoor je
bijna niks. Nee.
Nee. Maar goed, daarom is dus deze podcast hier. Als laatste, Samantha, wat zou jij... Tenzij je zelf nog echt zegt van... Hey, wil ik nog graag delen of ik wil nog iets zeggen? Nee. Maar wat zou jij tegen... andere jonge dames en heren willen zeggen... die dingen in jouw verhaal verkennen... die ook herkennen... die te ver zijn gegaan met gebruiken... Wat zou je tegen hem willen zeggen?
Ja, ik zou zeggen, ga eens naar de meeting kijken. Geef het een jaartje de kans. Ik denk dat je dan dat jaar niet meer weggaat. Het is moeilijk om echt je plek te vinden. Maar ik denk als je er binnen stapt en je hoort alle voorleeskaarten... dat je er echt wel herkenning in hebt en gewoon blijft.
Ja.
Dat is echt wel het mooiste. Ja, het fellowship is gewoon het mooiste wat er is. Je krijgt nieuwe vrienden, je krijgt herkenning, vertrouwdheid. Ja, het is voor mij wel echt... Als je mij 4 jaar geleden had gezegd dat ik bij meeting zou zitten... zou ik je keihard uitlachen, maar ik zou nou niet meer zonder kunnen. Nee.
Dat is de mooiste reclame die er is, toch? Nou ja, weet je, en dat is ook zo dat we denken dat we weten wat we zelf nodig hebben... maar dat weten we helemaal niet.
Nee, zeker niet.
Nee, weet je, en wat dat betreft is het ook gek dat je zelf... Ik denk, ik ken mezelf heel goed, maar op stuk helemaal niet. Hè? Wat jij zegt, nou, het zijn veel mensen die een paar jaar geleden had gezegd... nou, had ik nooit van mijn leven gedaan... Nou, je vriend misschien ook niet. Maar nu het dus wel. Hij schudt al nee. Ja, maar zo is het toch?
Ja,
ik zou er vroeger ook niet hebben gezeten. Maar dus, nou ja, mensen, ik hoop dat jullie dat aannemen. Niet eens van mij, maar vooral van Samantha en alle andere podcastgasten. Dus ik wil je bedanken. Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Dat klopt, weet je.
Nou, vond jij misschien?
Ziet er niet goed uit?
Nee, er is wel iemand anders kampioen geworden.
Ja, dat is maar een beetje, het begint met een P, volgens mij.
Ja, dat klopt. Ja,
dat weet ik dan nog niet wel. Ja. Nou, Samantha, super. Je bent weer een mooi voorbeeld van herstel en hoe dat kan zijn. Want je was toch echt... Ja, jouw verslaving zit echt in jou, hè?
Ja.
Zoals je dat beschrijft. Dat herkent dat helemaal. Maar zelfs ook dan kan je toch goed in herstel komen. Dus ik wens je een heel mooi leven. Je hebt al een goede vent. Nou, nog de rest komt vanzelf goed. Alles op zijn tijd.
Ja? Komt helemaal goed.
Dank je wel.
Jij ook bedankt.
En dank jullie wel voor het luisteren en kijken naar deze podcast. Deel het vooral met andere mensen, zeg ik altijd. Omdat die boodschap van herstel zo belangrijk is. En ik ben natuurlijk een groot voorstander van de meetings. Luister niet naar mij, luister naar Samantha. Probeer het gewoon eens een jaar, probeer het een half jaar. Ga het gewoon eens doen. Je kan altijd weer terug, je kan altijd weer gaan gebruiken als je denkt, het is helemaal niks. Maar kijk gewoon eens wat je oplevert aan verbinding, vriendschap en herkenning. Dat is al heel veel waard. Dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Abonneer je op deze podcast gratis en elke week een aflevering. En deel het met andere mensen die dit goed kunnen gebruiken. Dus dank je wel voor het kijken en het luisteren. En dank je wel, Samantha.
Ja, jij ook bedankt.
Super.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.